Een beetje gechargeerd gezegd zou je kunnen zeggen dat aan het eind van de middeleeuwen er heel weinig veranderd is. Daarmee kunnen we meteen een aantal eeuwen overslaan. Want toen de pausen in het begin van de 15e eeuw terugkwamen uit Avignon en de pauselijke banningschap erop zat, troffen ze nog altijd een stad aan die in een desolate toestand verkeerde. Wat ze zagen was dat allerlei belangrijke kerken op instorten stonden. Sommige straten waren niet meer begaanbaar omdat er allerlei bouwmateriaal naar beneden viel. Andere waren begroeid met gras en overal liepen schapen en geiten rond die van dat gras aan het eten waren. En er zijn ook berichten dat sommigen zeiden, ja, die Romeinen, dat lijken eigenlijk allemaal wel schaapsherders. Veel meer dan dat is het niet. Als je die stad rondliep, dan waren de mooiste gebouwen niet de wat modernere gebouwen. Nee, de mooiste gebouwen waren de ruïnes uit de klassieke oudheid. Het was dus iedereen duidelijk dat er wat moest gebeuren. Wat doen we met deze oude stad? Wat doen we met een stad die opnieuw het centrum van de pauselijke macht zou moeten uitstralen? En dat er iets gebeurde, is vooral te danken aan paus Nicolaas de Vijfde. Paus Nicolaas de Vijfde, die in 1447 verkozen was en die opeens na gaat denken over wat er eigenlijk met die stad zou moeten gebeuren. Hij heeft net als zijn voorgangers, vanaf de jaren 1420 zijn de pauzen terug, heeft hij wel allerlei incidentele herstelwerkzaamheden gedaan. Een kerkje daar verbouwd, een palazzo aangepakt, een straatje wat beter gemaakt. Maar er is niks systematisch gebeurd. En hij wordt heel duidelijk met de neus op de feiten gedrukt als hij in 1450 een groot jubeljaar uitroept. Dan is er een groot jubeljaar en dat betekent dat de gelovigen naar Rome mogen komen, pelgrims naar Rome worden opgeroepen om daar extra aflaten te kunnen verdienen. Maar daarvoor in de plaats moeten ze dan wel iedere dag weer de belangrijkste basilica van Rome bezoeken. Ze moeten iedere dag weer naar de Sint-Pieter, naar de San Paolo buiten de muren, naar de Sint-Jan van Lateranen en naar de Santa Maria Maggiore. Als ze dat doen en als ze dat volhouden, en het hangt ervan af waar je vandaan komt, hoe lang je dat moet volhouden, dan verdien je een groot aantal aflaten. Dat heilige jaar, dat jubeljaar, is een succes en een mislukking tegelijk. Een succes omdat er inderdaad tienduizenden pelgrims uit Europa naar Rome toekomen. En allemaal trekken ze door de smalle straatjes van Rome. Allemaal gaan ze op zoek naar die belangrijke basilieken. Allemaal ook willen ze naar de andere heiligdommen die er in Rome te vinden zijn. En allemaal ook willen ze op hetzelfde moment naar de Sint-Pieter om de zegening van de paus te ontvangen. Al heel snel, en dat is de mislukking vooral, blijkt dat Rome dat allemaal niet aan kan. Er zijn niet voldoende logieplekken. Er is te weinig voedsel. Straten raken al heel gauw verstopt. En aan het eind van het heilige jaar, in december, vindt er een ernstig ongeluk plaats op de Ponte Sant'Angelo, de enige verbinding van de stad naar het Vaticaan. Gebeurt namelijk dan dat er opnieuw een enorme grote groep gelovigen naar het Vaticaan op weg is. En dan raakt er opeens een paard op hol. En op dat moment vindt er een enorme verdrukking plaats op de brug van de Sant'Angelo. En zie je dat heel veel mensen daar vertrapt worden en anderen in het water springen. Een groot aantal doden is het gevolg. En het wordt dus duidelijk dat er hier iets ernstigs aan de hand is. Het is duidelijk dat Rome wil het zijn prestige, maar wil het ook vooral zijn aanspraken op de belangrijkste stad van Europa, de hoofdstad van het christendom, waarmaken dat er wat moet gaan gebeuren. En Nicolaas de Vijfde gaat daarover nadenken. Samen met Leon Battista Alberti, de belangrijkste theoreticus van kunst en architectuur in de 15e eeuw, stelt hij een aantal plannen op. En die plannen bevatten een aantal elementen. Aan de ene kant denkt hij na over verfraaiing. Wat er zou moeten gebeuren is dat Rome weer die belangrijke, mooie stad wordt. Niet alleen omdat het nou eenmaal de pauselijke zetel is, maar ook omdat mooie, monumentale gebouwen de gelovigen zullen aansporen om veel beter te geloven. Ze zullen zien dat inderdaad Gods kracht en Gods macht allergrootst en allerbelangrijkst is. Daarnaast, en dat is natuurlijk wat er geleerd is tijdens dat jaar 1450, moet het duidelijk zijn en is het van groot belang dat die vier basilieken die zo'n belangrijke rol spelen in zo'n heilig jaar veel beter met elkaar verbonden worden. Dat er stratenpatronen ontstaan die het voor de pelgrims makkelijk maken om de verschillende basilieken te vinden.
Hoofdstuk 10. De moderne industriestad. Manchester. Door Herman Belien.
Er is niet zo lang geleden een prachtige film vertoond. The Full Monty. Ik weet niet of u zich kunt herinneren hoe deze film begint. Maar daar zie je een reclamefilmpje van de stad Sheffield. Van onmiddellijk na de oorlog. Waarin wordt vertoond dat het nu goed en beter zal gaan met Sheffield. Want je ziet daar allemaal fabrieken. En dat was uit de tijd dat iedereen nog geloofde in de grote industrie. En daarna wordt er met een harde knip doorgesneden naar het heden. Waarin je een vijftal arbeiders volgt van die fabriek die inmiddels naar de verdommenis is. Die helemaal kapot is gegaan. En het mooie is dat je die reclameplaatjes van Sheffield uit 1945 dus kan confronteren met hoe het af is gelopen. Een van mijn geliefde hoofdpersonen is de man die bij de administratie van de fabriek werkte. En die het nog steeds niet aan zijn vrouw had durven te vertellen dat de fabriek failliet was. Die elke morgen nog met een boterham op weg gaat. Het is een fantastische film en die brengt ons meteen bij het thema van vandaag. Namelijk de betekenis van de industriële revolutie voor de stad. Ik heb genomen als voorbeeld, je kan dat met heel veel steden natuurlijk doen, maar ik heb genomen de stad Manchester, waar iets heel bijzonders is gebeurd. Daar is namelijk van een betrekkelijk kleine vestiging, niet eens een echte juridische eenheid erkende stad, is binnen een zeer korte termijn een geweldig grote stad ontstaan. Historici hebben zich natuurlijk met dit probleem al heel erg lang bezig gehouden, omdat het te maken heeft met een klassiek probleem uit de geschiedschrijving, namelijk van wat nou precies die industriële revolutie was. En we weten daar zo ongeveer wel de grote lijnen van, en ik zal me ook vandaag beperken tot die grote lijnen. Het is in ieder geval duidelijk dat het in de 18e eeuw begon met een verandering in de landbouw, waardoor er een veel grotere productie van voedsel ontstond. En vervolgens is er ook een rationalisering van die landbouw gekomen. Minder mensen had je nodig om de landbouw uit te voeren. En er is een trek gekomen naar nieuwe plaatsen in iets wat elders gebeurde. Namelijk dat er op een machineachtige manier, laat het zomaar even noemen, werd begonnen met het produceren van goederen waar ineens een markt voor was. Dus er ontstaat een moderne economie, een markt. En dan komen die steden daarbij in. Aanvankelijk is namelijk het vooral de bedoeling dat de industrie waterkracht opzoekt. Maar op het moment dat de stoommachine daarbij wordt binnengebracht, kan je dus ook een fabriekcentrum opzetten verder weg van het water. Het is dan wel handig dat je ergens in de buurt bent van waar je kolen weer kan vinden. Of in ieder geval van een gebied waar die kolen op goedkope manier naartoe kunnen worden gebracht. En in Lancashire ontstaat dan het eerste grote centrum van de industriële revolutie in Engeland. En dat is gebaseerd op de verwerking van katoen. Dus er komen in de buurt van Manchester allemaal nieuwe katoenfabrieken te staan. En mensen hebben zich natuurlijk afgevraagd waarom dan in Manchester. In de tijd zelf wordt er altijd gezegd van het lag vooral aan de geografische omstandigheden van dat gebied. Je kon daar namelijk gebruik maken van waterkracht. Even later kon je er ook in de buurt makkelijk brandstof vinden voor de stoommachines. En al heel snel was er een uitstekende verbinding met Liverpool dat de producten kon afvoeren. Dus er was een goede verbinding voor de goederen. En ik zal daar verder niet op ingaan, omdat het allemaal veel te lang gaat duren als we ons in het debat over die industriële revolutie storten. Ik wil vooral hebben over de vraag van wat betekende dat nou voor die steden? Wat waren er nou voor nieuwe steden? Hoe zagen ze eruit? En om je daar een beeld van te geven, zou je bijvoorbeeld eens kunnen kijken naar een tekening die gemaakt is door een Engelse tekenaar, Augustus Welby Pugin. En hij heeft zelfs twee tekeningen gemaakt van dezelfde stad. Tekeningen dateren uit 1840. En op de ene tekening zie je een beeld van wat hij zelf noemt een katholieke stad uit 1440. En die stad die is meteen zoals ze die herkennen als de middeleeuwse stad. Je ziet op de eerste plaats natuurlijk een indrukwekkende muur om de stad heen. Het beeld op de stad wordt vooral bepaald door de hoogbouw van de middeleeuwen. En dat waren altijd kerktorens.